Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 139, het vierde en het tiende vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou, o Heer, uw oog niet zien? Alvoer ik op naast hemelstrans, daar zijt ge, daar vertoont ge uw glans. En wat er verder volgt. Psalm 139, de versen 4 en 10. Aandacht wordt nu gevraagd voor de schriftlezing deze namiddag uit het Nieuwe Testament, uit Paulus' brief aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Daarna zingen wij: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, het tiende vers, na de schriftlezing. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zenden in gelijkheid der zondigen vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees het vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet aan. Die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo we anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Kerk van alle eeuwen en plaatsen doet het thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. En ieder spreekt in zijn hart al dus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekst voor deze dienst vindt uw aandacht in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. De brief aan Efeze, het vierde hoofdstuk, 30e vers. en bedroeft de heilige geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Tot zover. We bidden u de Heer om zijn onmisbare zegen. Het werk van de Heilige Geest in onze harten. Barmhartige en gematige Heere, u hebt niet van nood om van mensenhand gediend te worden als iets behoevende. En u schept er toch een behagen in om u te laten dienen door mensen. Door uw grote genade die er is in Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde. En het is in zijn naam dat wij komen tot de aanspraakplaats uw heiligheid, om te vragen om het werk van de Heilige Geest met het woord in onze harten, opdat we steeds meer worden afgebroken in onszelf, om opgebouwd te worden op het allerheiligst geloof, het fundament Jezus Christus. Heere, zie dan op ons in gunst van boven, wees ons genadig en onze kinderen. We leggen ons samen aan u de Heer voor, want u weet wat ons het harte deert. En u weet, Heer onze God, wat in ieder van ons behoeft. En wij vragen wil uit uw onuitputtelijke volheid, van uw nederbuigende liefde en genade, een zegen schenken voor onze harten. O, degenen in zonderheid, Heere, die genade kennen en die iets kennen van de strijd des geloofs, de strijd om in te gaan door de enge poort, die hebben opnieuw weer teerkost nodig, weer nieuwe kracht om voor te gaan. En we weten uit uw woord dat dat woord dat u laat verkondigen, dat is toch uw woord, redelijke en onvervalste melk is, waardoor wij kunnen opwassen tot zaligheid. En daarom vragen wij, Heere, schenk een zegen ook in deze dienst. U hebt het vanochtend willen welmaken en bij u is meer dan één zegen gedenkt dan in uw wonderlijke gunst aan oud en jong. Zegen bidden we af, Heere, voor het geestelijke leven, voor de strijders op de school der genade. Kent in het midden van de gemeente, Heere, die worstelaars tegen de zonde, die het zo vaak moeten beleiden. Ik heb weer gezondigd, Heere, en elke dag weer moeten bidden. En vergeef mij onze schulden, gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren. Dan is het vaak niet eens in het geestelijke leven meer een worsteling of die zonde wel vergeven zij, want dan kan er nog wel een kinderlijk geloof zijn in uw zekere belofte van vergeving. Maar dan wordt het in het leven van uw volk een strijd om nu van die zonde af te komen, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heer onze God, misschien zijn er van die worstelaars in ons midden, en die dat kennen in hun geestelijke leven, en die mogen weten op goede gronden dat hun zonden vergeven zijn, maar die nu worstelen om van de zonde af te komen. Heer onze God, het blijft hier beneden een strijdperk, maar u wil dan toch een volk u formeren dat u lof vertelt, een volk dat rust vindt voor het hart, maar dat strijdvaardig is tegen de zonde. Bidden van u, Heer, uw zegen af voor allen die genade kennen. We zijn dan, als we genade hebben ontvangen, niet allemaal even vergevorderd op de weg der genade. Er zullen misschien beginnelingen zijn. Heer onze God, erbarm u over hen en geef eens dat ze vorderingen mogen maken op de weg des levens en der genade, ook in een strijd tegen de zonde. En als we daarover komen na te denken in de prediking, wil daarbij voegen het werk van uw geest, opdat een zegen mag worden weggedragen en meegedragen in het leven. We bidden, Heer onze God, ook voor degenen die voor eigen rekening staan. In het midden van deze kerk. Die leven onder de prediking van het evangelie, het aanbod van genade en de verkondiging van de beloften. Die in de gemeente zit met het teken en zegel van het verbond. Maar die de genade van het verbond missen. U bent machtig, Heere, om de boodschap ook in deze dienst te gebruiken. Om de zulken over te brengen uit de sleurgang van het kerkelijke leven. Uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Het wordt vaak zo gewoon, Heere, dat we leven onder het evangelie. En dat we zondags naar de kerk gaan. Verheef je mensen vanzelf hart. Laat het dus een groot wonder worden. Dat u komt tot ons met de boodschap van het evangelie. En dat evangelie dat verkondigt. Dat verloren mensen. Verloren in schuld behouden kunnen worden. Dat is de rijkdom van het evangelie. Maak dan maar eens meer plaats, Heere, voor die dierbare borg en zaligmakende Heer Jezus Christus, door allen die op de weg der genade door u zijn gebracht, af te breken, steeds meer af te breken, zodat zij helemaal geworpen worden op u de Heer alleen. Die zegen bidden we, Heere, voor de kerkjeugd. Heere, er wordt zoveel gedaan voor de jeugd, ook vandaag de dag. Maar wilt u geven, Heere, dat de jeugd mag verstaan, dat het een rijkdom is om te leven onder de, op de erven van het verbond. Want ze mogen pleiten op wat u beloofd hebt, namelijk de beloofde zaak. In één woord, de zaligheid in Jezus Christus. Dat ook de kerkjeugd dat mocht verstaan, Heere, dat het daarom gaat ten diepste. Niet om bijzaken, maar om de hoofdzaak. En dat is met u verzoend te worden. Door de dood van uw Zoon, Jezus Christus, die alles heeft volbracht. Heere, we denken ook aan ons vaderland. We hebben een nieuwe overheid, een nieuwe regering. En we mogen wel bidden, Heer, of u die regering tot een zegen voor ons land en volk zou willen stellen. Er zijn er atheïsten bij die niets van u en van uw dienst willen weten. Maar u bent bij machte, Heere, om ook deze heren te bekeren tot u de levende God. Wat zou dat heerlijk zijn, Heere, als we dat ook eens mochten lezen in de dagbladen. Dat bepaalde hoofdfiguren in de politiek tot u de Heere zijn bekeerd. Want u bent toch een wonderdoend God, Heere. We vragen dan ook, mocht deze overheid zich eens meer houden aan uw woord en aan uw heilige geboden. Dat is de strijd en de zucht van uw gemeente in ons vaderland. En wij bidden, Heere, doe eens grote wonder. U hebt in het grijs verleden zo medemaal uw gunst betoond aan deze lage landen aan de zee. En we zijn daar erg dankbaar voor. Wanneer we lezen in de geschiedenis der kerk, wat hebt u grote daden verricht en u bent dezelfde Heere. Doe dat ook vandaag eens in de kerken onder ons volk. Een nieuwe opleving, een nieuwe opwekking door de kracht des heiligen geestes. Want velen hebben binding met het evangelie in zoverre dat ze op de zondagsschool zijn geweest. Er zijn erbij, Heer onze God, die zelf les op de zondagsschool hebben gegeven en nu zitten in de politiek. U bent bij machte om wat ze vroeger aan de kinderen hebben voorgehouden ook in hun leven uit te werken. Tot welzijn van uw strijdende gemeente in ons vaderland. Tot heil van het Nederlandse volk. Uw zegen vragen wij voor onze jonge vorstin, die in spannende tijden heeft geleefd en nog leeft. Veel rumoer rondom het huis van Oranje. Heere, wij bidden van u Zegen het koninklijke huis in zonderheid onze jeugdige vorstin met haar man en kinderen. We dragen onze prinses Juliana u de Heere op, die in het ziekenhuis is behandeld en verpleegd wordt. Verblijd ons, verblijd heel ons volk, verblijd in zonderheid de koninklijke familie met uw grote en heerlijke daden. Zo leggen we alles aan u de Heer voor. Want dat mag naar uw woord, wil ons dan ook verhoring schenken. U hebt eens Hiskia verhoring gegund. O, wij smeken, Heere, geef ook ons verhoring. Tot roem van uw naam, die heerlijk is. Amen. De gemeente, we zingen thans van Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus kreeg ik van mijn plicht tot God een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron, van het hoogste goed was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. En, zevende vers, weerhoudt o Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogwaardij. En wat er verder volgt, Psalm 19, de versen 6 en 7.
Thank you.
Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Na het amen van de prediking zingen we die psalm. Psalm 68, het tweede vers. Gemeente, in de lijdensgeschiedenis lezen wij: en Jezus, het hoofd buigende, gaf de geest. Hij heeft aan het kruis de geest gegeven, opdat hij als beloning op zijn volbrachte werk eens de geest met een hoofdletter zou geven op de ons bekende Pinksterdag. Want die uitstorting van de geest is de bekroning van het werk van Jezus Christus. Hij is eigenlijk de auteur van Pinkster, waarop ook gewezen is door Simon Petrus in zijn eerste Pinksterpreek. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, wat ge nu ziet en hoort. Die geest moet Christus verheerlijken. Dat is de opdracht, de taak van de heilige geest. Daar heeft de Heer Jezus op gewezen, voordat hij aan het kruis hing, voordat hij zijn zoenoffer bracht: die zal mij verheerlijken. En nu kunnen wij, als wij genade kennen, de heilige geest bedroeven. Smaadheid aandoen. Tekst wijst erop. En bedroeft de heilige geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot op de dag der verlossing. We willen over deze tekst nadenken. En we staan stil bij het Paulinisch vermaan om de heilige geest niet te bedroeven. Het Paulinisch vermaan, dat is Gods vermaning dus, om de heilige geest niet te bedroeven. En we trachten uit de tekst te verstaan wat de heilige geest doet, wat de heilige geest bedroeft, wat de heilige geest verblijdt. Wat de heilige geest doet, wat de heilige geest bedroeft, wat de heilige geest verblijdt. Gemeente, de apostel Paulus heeft dat woord van de tekst, die vermaning in de tekst geschreven aan de gemeente van Efeze. Hij had in deze stad met het Artemisium, dat is het heiligdom van de godin Diana, het evangelie van Gods vrije genade verkondigd. Een moeilijke zaak was dat, want deze stad aan de westkust van het vroegere Klein-Azië gelegen, thans een gedeelte, dacht ik, van Turkije, is het middelpunt, was het middelpunt van de Oosterse mysteriën. Er was een bolwerk van de Diana-verering. Groot is de Diana der Efeziërs. Er staat letterlijk in de Bijbel, het kan u bekend zijn. Maar het gepredikte evangelie woord daar deed toch zijn nut. Ja, daar waar het woord van God verkondigd wordt, daar werkt de heilige geest. Dat kun je in het leven van Paulus zien, overal waar hij komt, overal waar hij de boodschap der genade verkondigt, daar worden gemeenten gesticht, gemeenten geïnstitueerd. Waar het woord van God zuiver verkondigd wordt, daar werkt de heilige geest met het woord in de harten. En dat is nu ook gebeurd, daar in die grote stad Efeze. Diana-vereerders zijn geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht, overgebracht in het rijk der genade van den Heere Jezus Christus. Nee, dat gebeurde natuurlijk niet met al die mensen van de stad, dat kunt u wel begrijpen, maar er waren dan toch mensen die tot inkeer kwamen. Die onder het gepredikte woord kwamen tot bekering. En tot erkennen dat ze doodschuldig waren voor God. En tot de belijdenis: geef mij die Jezus of ik sterf. En daardoor ontstond ook daar in die stad een gemeente van levende zielen. Een gemeente van de Heer Jezus Christus. En ook die gemeente is een tempel. Sinds dat moment staan er dus twee tempels daar in die stad Efeze. De ene is de tempel van Diana of van Artemis, die in die dagen werd geroemd als een van de zeven wereldwonderen. En die andere tempel in Efeze is een wonder boven wonder, want dat is een tempel Gods. Dat is een woonstede Gods in de geest. En alle ware gelovigen, allen die het leven hebben ontvangen, die van de dood zijn overgegaan in het leven, die behoren tot die tempel. Tot die tempel Gods, tot die woonstede Gods in de geest. Want de heilige geest, de geest van Christus, zit en woont in hun hart en in hun leven. Wat een uitnemend voorrecht is dat voor die mensen daarin Efeze. Want ze hebben door die inwoning des geestes het nimmer meer wegvallende zegel van het eigendom zijn van Jezus Christus. En nu kunnen ze niet meer omkomen. Ze zijn verzegeld. Ze hebben het merkteken ontvangen van de Heer Jezus Christus. Al wordt het nu nog zo moeilijk. Al rukt de vijand aan met opgestoken faan, zoals Luther dat zegt. Al wordt heel het rijk van de duisternis gemobiliseerd. Niets kan deze mensen meer scheiden van de liefde van God, die is in Jezus Christus de Heer. Want niemand kan dat zegel wegkrijgen. Niemand kan dat zegel uitwissen. Niemand kan dat zegel roven. Het merkteken van het eigendom van Christus Jezus zijn, dat is onvernietigbaar. Ze hebben het merkteken van Christus. Dat is de Heilige Geest. Ze zijn daarom zijn eigendom en ze blijven zijn eigendom. Ze zijn verzegeld tot op de dag van de verlossing, staat er. Dat wil zeggen tot op het moment waarop ze de laatste adem zullen uitblazen en overgaan in de eeuwige heerlijkheid. Nou, wat nu voor de gelovigen van toen gold, is vandaag de dag ook van toepassing. Allen die wederom geboren zijn en die zoeken te leven uit het geloof, zijn zonder uitzondering verzegeld tot op de dag van de verlossing. De geest die hun gegeven is, waardoor ze het leven ontvingen, en de geest die dus in hen is, is het zegel dat ze het eigendom zijn van Jezus Christus. Kijk, als die geest nu in ons is, als die geest in ons woont, als die geest in ons werkt, is het eeuwig onkel een onmogelijke zaak. Want dan hebben we in de Heilige Geest het merkteken, het teken van het eigendom zijn van Jezus Christus. En nooit en te nimmer kan iemand van de wereld dit zegel wegwissen. Wie door Christus is gemerkt met zijn geest, eens uitgestort over alle vlees dus, die blijft de verzegelde. Want die geest, dat heeft hij toch van tevoren gezegd, die zal hij nimmer meer verlaten. Die zal nimmer meer wijken. En als spant de duivel zich in, als spant heel de wereld zich in, al worden ze gelegd op de pijnbank en uitgerekt, zoals het vroeger gebeurde in martelaarstijden. Nooit en te nimmer kan dat eigendomsmerk, dat zegel, worden weggenomen. Gemeente, dat verzegeld zijn met de geest van Christus, dat is dus een kostelijke weldaad, een genade weldaad. En mijn vraag is heel eenvoudig, is dat bij u nu ook het geval? Bent u ook gemerkt met de Heilige Geest? Als het eigendom van Jezus Christus, dat is een belangrijke zaak, een belangrijke vraag. Daar moet u niet overheen leven. U moet zoeken tot klaarheid te komen in dit tijdelijke leven dat spoedig kan zijn afgelopen. Ja, zegt u, maar hoe kan ik dat dan weten? Nou, dat verzegeld zijn met de geest van Christus, dat is kenbaar. Dat blijft niet verborgen, gemeente. Want let erop dat verzegeld zijn. Met de geest van Christus brengt ons in verhouding tot Christus. Dat voelt u toch direct wel? Ja, we leren in schuldverslagenheid hem nodig krijgen. We leren op hem vertrouwen, op hem uitzien, op hem hopen. We leren steeds meer door het werk van de geest op hem bouwen. En we leren ook met een Thomas, al zal dat niet direct het geval zijn, roepen mijn Heere en mijn God. Want dat is de bedoeling van de Heilige Geest. Dat is de opdracht van de Geest. Die zal mij, dat is Christus, verheerlijken. En zo is het verzegeld zijn, gemeente, kenbaar aan onze verhouding tot de Heer Jezus Christus. En mijn vraag is alweer, wat is uw verhouding tot hem, die alles heeft volbracht? Is hij voor u reeds gepast, beminnelijk, dierbaar geworden? Is hij u meer waard dan een hoge bankrekening? Meer waard dan het fijnste goud op aard? Kijk, daaruit kunt u dan weten, in uw verhouding tot Christus, of u met de geest van Christus bent gemerkt, bent verzegeld. Het verzegeld zijn is rijk. Het is verzegeld zijn tot op de dag van de verlossing. Oh, wat een troost als dat ook eens bij ons het geval mocht zijn. Want dat zegel dat we het eigendom van hem zijn, kan er nooit worden weggerukt, kan nooit immers verdwijnen. Al zijn wij echter geroepen, ja geroepen, uit de duisternis tot het genadelicht in Christus. We staan toch nog in het strijdperk van dit leven. Als we met die geest gemerkt zijn van Christus en dus het eigendomsmerk van Christus dragen. Want we zijn van de dood overgegaan in het leven. Dan zijn onze voeten wel gebracht op de weg naar de hemel, maar we zijn er nog niet. We zitten, zeg ik, nog midden in het strijdperk. En dan is het wat de Heer Jezus gezegd heeft, strijd om in te gaan door de enge poort. Dan vindt wel het geloof kinderlijk rust in het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar het is een rust gepaardgaande met een strijd, met een worsteling in deze wereld. Het beërven van de heerlijkheid laat dan op zich wachten. We zijn, zegt Paulus, in hopen zalig. Maar het merkteken is er. En dat is zo belangrijk. We zijn dan verzegeld, hoor, met het merkteken van Jezus Christus dat we zijn eigendom zijn. Het is verzegeld zijn tot op de dag van de verlossing. Maar gemeentje, tweede gedachte wil ik even uitwerken. Maar dat verzegeld zijn, dat brengt in het leven der begenadigden een dure roeping teweeg. In het leven van allen die met die geest verzegeld zijn als het eigendom van Christus. Die roeping om nu ook als verzegelden te leven. Het gemerkt zijn met de geest roept om te leven uit de geest. En daarom is u dat gedeelte voorgelezen uit Romeinen 8 vers 1 tot 17 waar deze zaak aan de orde is. Ja. Dat uit de geest leven, gemeente, dat is dat blijdschap van de geest die Christus moet verheerlijken. Dat is ook dat blijdschap en vreugde van Christus zelf. Maar helaas, Paulus is bedroefd, omdat daar mensen die het leven kennen en die gemerkt zijn met de geest van Christus, daarin even ze de heilige geest bedroeven. En wij zeggen, hoe komt dat? Paulus is bedroefd omdat de geest bedroefd is. Ze laten daar het vlees maar heersen over de geest. Ze wandelen naar het vlees en niet uit de geest. Die oude natuur die verheft zich altijd weer. En een verdorven hart heeft de leiding in hun leven. En dat komt uit. Dat komt uit in allerlei zonden. En ze laten die zonden maar toe. Er werd vroeger wel eens gesproken over troetelzonden. Nou, die hebben ze daarin, in even ze troetelzonden. Ze zijn eraan ontdekt en ze willen die zonden maar niet loslaten. Ze strijden er niet tegen. Er is geen liefde onder elkaar en geen liefde voor elkaar. Er is onverdraagzaamheid, hoogmoed en zelfverheffing in die gemeente. Ja, de een wil er boven de ander uitsteken. En als je dan een lijntje trekt van toen en nu, dan zeg je, nou, dat is vandaag de dag nog net zo, hè. In het kerkelijke leven. De een wil graag meer zijn dan de ander. Ook in geestelijk opzicht. Bekeringsgeschiedenissen worden verteld. Niets op tegen, heel mooi. Maar er zijn er, die ik zelf heb ontmoet, die het zelf steeds mooier maken. En dat is niet tot eer van God, maar tot oneer van God. Maar om terug te keren tot Efeze, wat is dat een kwelling, hè? Een kwelling voor de geest van Christus. Hij woont in de harten van die mensen die levend zijn gemaakt. Hij wil hun leven leiden, hij wil hun leven heersen. Hij wil een leven heiligen. Hij wil hoe langer hoe meer aan hen de gestalte van Christus geven. Maar ach, wat doen ze? Ze slaan de verzen en tegen de prikkels om het Bijbels te zeggen. Ze leven niet uit de geest, maar ze leven uit het vlees. Lees die brief maar eens na, dan zult u dat ontdekken. Ze verstaan hun dure roeping dus niet. Om een oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Citaat het eens van een van onze formulieren. Ik kan het ook met Paulus zeggen. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Dat vlees van u, die oude aard, die verdorven aard. Dood aan die leden die op de aarde zijn. Dus ja, en bij die roeping wil de Heilige Geest nu kracht geven uit Christus. Denk aan de allegorie of de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De Heilige Geest wil helpen en daarom ontdekt hij steeds meer aan bepaalde zonden die misschien van tevoren niet eens als zonde in je leven zijn ontdekt. Maar de Geest gaat voort met die ontdekking steeds verder. Maar die mensen die strijden niet tegen de zonde, die strijden niet in de kracht des geestes en die strijden niet in de kracht der genade. Ze laten de zonde maar rustig toe. Onbegrijpelijk is dat, hè? Want dan zeggen wij wel eens in onze Nederlandse kerkelijke uitdrukkingen, ja, maar dat zijn toch veranderde mensen. Jazeker, dat zijn veranderde mensen. Het verzegeld zijn van het veranderd zijn, dat is op hen gedrukt. Zo kan ik me uitdrukken, ze hebben het zegel des geestes, het eigendomsmerk van Christus. Maar ach, ze leven niet als veranderde mensen. Zoals verzegelden tot verheerlijking van Christus en tot verheerlijking ook van de Vader en de Heilige Geest behoren te leven. Ja, zeggen wij, maar die mensen zijn toch bekeerd? Ja, zeker, maar ze zijn niet afbekeerd, zo wijl een professor Wisse wil zeggen. Die mensen zijn bekeerd, maar nog lang niet afbekeerd. Ze hebben al bekering van nodig. Dat wordt ze vaak vergeten, ook in de kerken. En dan zegt, dat is een veranderd mens, hoor. Die is bekeerd. Maar je moet elke dag opnieuw bekeerd worden, hè. Dus wat ontbreekt er nog veel aan? Ze laten de zonde maar voortwoekeren, hè. En daarom bedroeven ze de Heilige Geest die Christus moet verheerlijken. De apostel bindt dan ook op het hart van deze mensen. En bedroeft dan de Heilige Geest Gods niet. Door welke gij verzegeld zijt tot op de dag van de verlossing. Het is haast onbegrijpelijk, gemeente. Toch is het waar. Die verzegelden daar in Efeze hebben het eigendomsmerk van Christus. Zij bedroeven de Heilige Geest. Hij wil hen heiligen. Hij wil maken dat Christus al meer gestalte in hen aanneemt. Maar zij staan het tegen, gemeente. Wat een kwelling is dat voor de Heilige Geest. Let wel, de Heilige Geest. Want Christus heeft gezegd, hij zal die niet meer verlaten. Dat gold toen voor de discipelen, geldt voor de kerk van alle eeuwen, voor alle levendgemaakten. Hij zal die nooit meer verlaten. En die moet de Heilige Geest wonen in harten, waaruit allerlei zonden opspatten en opwellen. Nu moet hij met al die zonden, zegt hij die vader, wonen in één huis, onder één dak. Hij die heiligen wil en aan Christus gestalte wil geven,
moet samenwonen met die onheilige, opbruisende, verdorven aard. Bedroeft de heilige geest Gods niet. Die vermaning is dringend nodig. Het is geadresseerd aan de levende zielen, hoor. Aan de levende zielen daar in die kerk van Efeze. Het is ook bestemd voor alle levend gemaakten die trachten te leven uit het geloof vandaag de dag. En daar moeten we iets meer van zeggen, hè. Daar moeten we iets meer van weten. Dat is tot onderwijzing, tot waarschuwing, dacht ik. Dat is tot nut. We kunnen de heilige geest dus bedroeven. Heeft ook Jesaja al op geweest. De profeet Jesaja in het Oude Testament. Daar lezen wij, maar ze zijn wederspannen geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Precies hetzelfde. De geest bedroeven. De geest smarten aandoen. En daaruit blijkt dus dat de heilige geest maar niet de gezindheid of kracht is, maar een persoon. Want de gezindheid en kracht kunnen we niet bedroeven, alleen de persoon. En waarom kunnen dan die verzegelden met de heilige geest, die het eigendomsmerk van Christus dragen, namelijk de derde persoon, die de Pinksterdag is uitgestort over alle vlees. Waarom kunnen ze dan de heilige geest bedroeven of smaadheid aandoen? Dan zeg ik, omdat de heilige geest lief heeft. Ja, gemeente. Droefheid wordt geboren uit de liefde. Denk eens even na. Als hier in de gemeente een gezinnetje is, een jong gezinnetje, en je moet een kindje afstaan aan de dood. Vreselijk is dat voor die ouders. Wat zijn die ouders bedroefd. Maar elders hier op dit voormalige eiland. Ja, dan kennen ze dat kind niet. Die lezen, die zeggen het is erg. Ze gaan over tot de orde van de dag. Maar die ouders hebben dat kind zo lief. En daarom zijn ze zo bedroefd. De ware droefheid wordt geboren uit de liefde. En naarmate de liefde hartelijker is, des te inniger zal ook de smart en de droefheid zijn. En de heilige geest die de geest van Christus is, die hem moet verheerlijken, heeft lief, gemeente. Luister daar goed naar, want in de prediking wordt meestal het accent gelegd op de liefde van de Vader, die zijn Zoon in de wereld gezonden heeft. Accent wordt gelegd op de liefde van de Zoon, die in deze wereld gekomen is en zichzelf gegeven heeft tot een zoenoffer des kruises. Maar over de liefde van de Heilige Geest, daar hoor je zo weinig. En toch de Heilige Geest, gemeente, heeft lief. Niet minder lief dan de Vader en de Zoon. Zozeer heeft de Heilige Geest zondaren lief. Verloren zondaren. Dat hij in hen wonen wil. Is dat nou liefde? De geest wil wonen in verloren mensen. Zo'n liefde, gemeente. Hij wil leiden tot Christus. Hij wil dat leven richting geven. Tot eer van God. Tot verheerlijking van Christus. Ik heb een paar keer hebben gezegd. Hij wil gestalte geven aan Christus in hun leven. Opdat de zonde niet meer heersen, zegt Paulus, in uw sterfelijke lichaam. En zo wil hij dan die verzegelde met het zegel des geestes als het eigendommerk van Jezus Christus voor en toe bereiden op de hemelsontmoeting met de bruidegom. En voorbereiden op de eeuwige heerlijkheid. En dan zeg ik, is dat nu liefde of is dat geen liefde? Dat is de liefde van de Heilige Geest. En daarom kunnen we de geest bedroeven, gemeente, omdat die geest lief heeft. Maar we kunnen dat tegenstaan als we genade kennen. Door maar aan de zonde toe te geven in je leven, dan sta je de geest tegen en dat kan. Als dat niet kon, dan hoefde deze tekst niet in de Bijbel te staan. Dat is dus mogelijk. Juist omdat wij de Heilige Geest kunnen tegenstaan in dat Christus verheerlijkende werk. Daarom heeft dat woord van Paulus betekenis. Die verzegelde met de geest. O nee, ze zijn heus geen stok en geen blok. Om het te zeggen met de woorden van de 37 artikel onze belijdenis. Ze worden niet voortgesleept naar de hemel, maar bewerkt om voort te gaan. Maar als nu het liefdewerk van de Heilige Geest om te vernieuwen niet daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht in het geestelijke leven, gemeente, dan doen wij de Heilige Geest, wiens opdracht dat toch is om Christus te verheerlijken, smarten aan. Als het vlees heerst over de geest, dan wordt de geest bedroefd, gemeente. Hij wil Christus verheerlijken. Die zal mij verheerlijken, heeft de Heiland gezegd. En daarom is de Heilige Geest bedroefd als Christus. Door het maar stiekem vasthouden aan zonden waaraan we ontdekt zijn. Niet aan zijn ere komt. En dat bedroeven van de Heilige Geest heeft dan voor je geestelijke, persoonlijke, geestelijke leven ook droevige gevolgen. Ja. Want dat leidt tot inhouden van het liefdewerk des geestes. Het is gezegd, de Heer Jezus heeft gezegd, die geest zal u nooit meer verlaten. Een mens die wederom geboren is, die blijft wederom geboren, die geest zal u nooit meer verlaten. Waar hij intrek genomen heeft, daar blijft hij, als het eigendomsmerk van Christus. Het wordt nooit meer anders, maar let erop, wel gebeurt dit. Hij trekt zich in zijn liefdewerk terug. En dan krijg je een dodig geestelijk leven. Nee, dan komt niet de dood. Maar er komt wel de dodigheid in je geestelijke leven. En in zulke tijden kan het zo angstig en bang worden. Zodat de vraag bij je opkomt. Is de Heere wel ooit met mij begonnen? Dan komt het geestelijke leven in nevelen te hangen, omdat de Heilige Geest die Christus moet verheerlijken, bedroefd is. Ja, dan wordt het geloofsgezicht beneveld. Zoals de dichter van Psalm 119, die smeekt dat de nevelen mogen opklaren, weet u wel, Psalm 119. Dan wordt het geestelijke leven verduisterd. En dan ga je spreken, als je nog spreken kunt tenminste, over een eertijd in je geestelijke leven. Och, vroeger was het zo anders met mij. Toen was het zo'n liefdevol geestelijke leven. Toen leefde ik zo nabij de Heere. En toen was het zo'n kracht om te strijden tegen de zonde. En het is nu heel anders geworden. Het is zo dodig in mijn geestelijke leven. Nou, gemeente, dat kun je zo vaak horen in een gemeente, hè. Maar het moet ons dringen tot zelfbeproeving. Of we bij ons misschien ook een schadelijke weg zijn. Met de bede en leid mij op de eeuwige weg. Want er kan zo gemakkelijk iets zijn tussen de Heer en u. Want uw zonden maken scheiding tussen u en mij, staat er in het woord. En als we die niet maar vasthouden, gemeente. En we willen die zonden als het ware niet loslaten. Dan zal door de droefheid des geestes het geestelijke leven verduisteren. Ik herhaal het, dan komt niet de dood in de pot. Maar komt er wel dodigheid in je geestelijke leven. Dus wat een waarschuwing, hè. Wat een waarschuwing voor het volk wiens God de Heer is. Dat toch allen die het leven kennen. Op die vermaning van deze tekst acht geven. Door de geest, zegt de catechismus, in je te laten werken. Dat is trouw te komen in de kerk. Want de geest werkt met het woord. Dat is zo even gezegd in de prediking. Door de geest in je te laten werken. En door naar die geest te luisteren. Als je vanuit het woord je ontdekken gaat aan zonden die je misschien in je leven nog nooit hebt gezien, nog nooit hebt gemerkt, die plotseling zomaar in het licht worden gesteld, zodat je ziet, vreselijk, Dat heb ik nooit eerder ervaren. Dat heb ik nooit eerder gezien. Zo werkt de geest. Met het woord. Onder de prediking. Nodig is het nu. Om te strijden. De goede strijd des geloofs. Te strijden tegen die oude natuur. Tegen het vlees, zegt de apostel in de Romeinenbrief zo vaak. En met dat vlees bedoelt hij dan niet het vlees van ons lichaam, hoor. Maar met dat vlees bedoelt hij die oude en verdorven aard. Om daartegen te strijden, niet in eigen kracht, maar in de kracht der genade. En in de kracht des geestes die het uit Christus neemt. Denk aan de wijnstok en de rank. Want de geest wil kracht geven uit Christus. En hij wil zelfs voor allen die van Christus Jezus zijn. Die gemerkt zijn met het zegel. Bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik wil alles doen. Opdat Christus maar gestalte krijgt. In het leven van verloren mensen. Opdat zij als gehoorzame kinderen van God, aangenomen kinderen, zullen leven tot Gods eer en tot verheerlijking van Jezus Christus. Wij kunnen dus, als we genade kennen, gemeente, dan kunnen we de Heilige Geest bedroeven, smarten aandoen, vreselijke zaak. Heeft dodigheid in je geestelijke leven. Kom je in de mist terecht, in je duisternis. Maar, die andere kant, wij kunnen de geest ook gaan verblijden. En dat de derde gedachte. Ook verblijden, ja, zegt u, hoe dan? Ach, klinkt misschien een beetje vreemd, hè. Maar, als u nadenkt, zal het u duidelijk zijn. Ja, wanneer wij bedroefd zijn over onze bijblijvende zonden. En over die oude aard die zich steeds weer verheft. En als wij dat tegen strijden gaan. Ik zeg niet overwinnen, maar tegen strijden gaan. Tegen alles waarvan de Heilige Geest ons ontdekt. Dan is de Heilige Geest verblijd. Als wij bedroefd zijn. De Geest verblijd. Ja. Het gaat hem, zeg ik, om de verheerlijking van Christus. Dat is ten diepste om de ere Gods, om de gloria Dei. Maar die verzegelden zijn van andere mensen. Maar het zijn nog geen volmaakte mensen. De volmaaktheid moet nog komen. En dat Gods kinderen, ook in de strijd des geloofs, niet volmaakt zijn, dat beleefden ze. Dat beleven ze elke dag weer. Staan 's morgens van bed op. En ze doen geloften aan de Heer. Om zo te leven dat de Heer aan zijn eer komt. Nog een uurtje later. En dan liggen vaak die geloften alweer in scherven. O, wat kan het moeilijk zijn in het geestelijke leven, gemeent. Geloften allemaal in scherven. Want de volmaaktheid is hier niet. Wel nee, die komt. En die zal zeker komen voor allen die verzegeld en gemerkt zijn met de geest van Christus. Maar wie zich maar gewillig laat leiden door de Heilige Geest. Die kent wel het hunkerende verlangen. En dat is nu een kenmerk van genade, gemeente. Waar heel veel mensen helaas ook in onze kerken niets van willen weten of een kenmerken. Maar dat is een kenmerk van genade, gemeente. Dat je dan hunkeren gaat naar de volmaaktheid. En dan is het de vraag niet meer of je zonden wel vergeven zijn. Want er zijn beloften. En er mag geloof zijn soms in die belofte van de vergeving. Maar dan wordt het de vraag in je leven. Hoe kom ik nu van die zonde af? Want God is het zo waard voor eeuwig. Dat wordt de strijd voor het kind van God. Niet allereerst zijn mijn zonden vergeven. Maar hoe kom ik eraf? Hoe komt God nu in mijn leven aan zijn Heer? Gemeente, als dat in ons leven heerst. dan is de geest verblijd. Paulus zegt ook ergens, niet dat ik het al gegrepen heb, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag erna. Hij zit erachteraan, zou je zeggen, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus toch gegrepen ben. En zie die smart over dat onvolkomene in het leven, gemeente. Dat brengt nu Gods kind in de strijd. Dat brengt hem in de worsteling, in de strijd. In de strijd tegen alles wat niet is. Tegen de reinheid des geestes. Ja, in de strijd tegen alles wat niet is tot eer van God en tot glorie van Christus. En over die smart en over die strijd tegen al dat oude dat in ons is en zo vroeten kan, die strijd ertegen en de smart erover, dan is de Heilige Geest verblijd, gemeent. De theoloog heeft eens gezegd, en ik hoop dat u dat begrijpen kunt, als wij over onze onvolkomenheden het rouwkleed dragen, dan draagt de Heilige Geest het feestkleed. Als wij bedroefd zijn en smart kennen in een strijd waarin we zo vaak onderliggen en het toch niet opgeven, en ze dan bedroefd zijn omdat het weer eens een keer mis was, de smart overkennen, is het blijdschap van de geest. Gemeente, zo even wat die theoloog beweerde, dat is sterk gezegd, maar ik hoop nog eens een keer dat u dat begrijpt. De geest van Christus, eens uitgestort over alle vlees, is verblijd. Als hij zijn werk in de zondaar bekroond ziet, met het smachtend verlangen om anders te zijn, om volmaakt te zijn, omdat God het zo waardig is. Zoals Paulus dat zegt, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag erna. Gemeente, dat is een kenmerk van het leven. Dat je zo graag van de zonde af wil om Gods wil. Omdat hij het zo eeuwig waard is, gemeente. En zo wordt de geest verblijd, gemeente. En zo wordt Christus verheerlijkt. Het is een begeerlijke zaak, door de Heilige Geest verzegeld te zijn. En het eigendomsmerk zo te dragen van Christus. En voor die verlossingsdag die komt, moet het met die geest, met dat door de geest verzegelde eigendom van Christus, dat moet worden voorbereid, toebereid, voor de volmaaktheid die eens komt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om je voor en toe te bereiden voor wat eens komt. Het is hier vaak vallen en struikelen, hè. En als dat dan strijd is en smart erover, dan is de geest verblijd. En hoe zalig zal het dan wezen, hè. Als zij die gehunkerd hebben naar de glorie van God mogen overgaan uit het strijdperk van dit leven naar die heerlijke volmaaktheid waar geen zonde en geen smart en geen rouw meer wezen zal, gemeente. De smart over het onvolkomene van dit nieuwe leven hier op aarde zal dan verdwenen zijn. En dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. Ook de tranen die geschreid zijn over de smarten van het leven, over de tegenslagen van het leven en de beproeven in het leven en de pijn in het leven. Ook de tranen die geschreid zijn, omdat wij het in die strijd tegen de zonde zo vaak hebben verloren. God zal alle tranen van de ogen afwissen. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. En die blijdschap, gemeente, is dan ook de blijdschap van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Voor in dankzegging. Barmhartige en genadige Heere, wij willen u komen danken, Heere, voor al wat u ons ook vandaag, op deze dag, die ons herinnert aan de opstanding van Jezus Christus gegeven hebt. Heer onze God, wat bent u goedertier jegens ons. En u spreekt het en met die prediking uit en met die voorzienige leiding in ons leven, want u brengt ons onder de boodschap van het evangelie: ik heb geen lust in uw dood. Daarin heb ik lust dat u bekeert en leeft. Heer onze God, zegen dan die prediking. Want predikers kunnen niets anders doen dan uw woord vertolken en lijnen trekken naar het persoonlijke leven. Maar u moet zelf dat toepassen, Heere, door uw geest. Zo op de ziel binden en drukken, dat het vrucht der bekering van voortgaande bekering afwerpt. We bidden van u, Heere, of u gedenken wilt aan heel de gemeente. Er zullen er zijn die iets kennen van die worsteling, van die strijd tegen die oude aard die zich zo vaak verheft. Heere, wil ze kracht geven door uw geest, uit de volheid van Christus. Want ze vinden in hem, in Christus, uit soevereine genade, door een kinderlijk geloof, de vergeving van de zonden. Maar ze vinden in hem ook de kracht om te strijden de goede strijd des geloofs, gelijk ook uw knecht Paulus aan het einde van het leven het heeft gezegd: Ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet dat hij het goed gedaan heeft. Maar wel, ik heb de goede strijd gestreden. En tot zijn verwondering, ik heb het geloof behouden. En nu is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Heer onze God, wat is Paulus ruim in zijn gunning, mochten ook wij dat doen. Dat ook wij, Heer onze God, de zaligheid gunnen aan andere mensen, als we zelf daarin deden, als we zelf mogen drinken uit die beker des heils, dat we het ook gunnen aan anderen. Want in de veelheid van onderdanen is de heerlijkheid van Koning Jezus. We vragen u een zegen voor deze gemeente, Heere, verkant is, die pogingen doet om weer de vakante plaats bezet te krijgen, al een paar keer zo is teleurgesteld. U weet dat het ook hier hard nodig is. En wij bidden van u, de Heer, zegen de pogingen die in het werk worden gesteld. Dat er gebed mag zijn in het midden van de broeders van de kerkenraad en in de gemeente. Om voorziening in de bestaande vacature. Want u wilt gebeden zijn. U wilt, zegt uw woord, van de huizen Jacobs gebeden zijn. Ook van deze kerk. Ook van deze gemeente. En dat allen die bidden geleerd hebben. En nu deze zaken aan u mochten voorleggen. Wat zou u dan u betonen? Een verrassend God. Zegen ons nu verder, Heere. En geef kracht om de komende dagen, voor zover we daartoe worden geroepen, onze arbeid weer te verrichten. Er zullen er zijn die dat niet meer hoeven te doen vanwege hun leeftijd. Er zijn er ook die het niet kunnen vanwege ziekte of zwakte. We dragen ze aan u op. Zegen degenen die geroepen worden om te werken. Levenskracht en levenslust. En ook werkkracht. Het moet allemaal van uw kant komen, al staan we er niet elke dag bij stil. Zo elke morgen opstaan om naar ons werk te gaan, Heer onze God, dan is de zegen dat er nog werk is en dat we werken kunnen. We denken aan die vele duizenden in ons vaderland die geen werkkring hebben. U bent een God die wonderen doet. En wij vragen, geef eens oplossing, Heer onze God, in de moeilijke recessie waarin de wereld en ook ons vaderland verkeert. Wij vragen dit ook ten dienste van uw koninkrijk, opdat de kerken weer kunnen uitgaan met de boodschap van het evangelie, dat gebeurt ook thans. Maar Heere, er is meer nodig, ook in ontwikkelingsgebieden, dan alleen de prediking van het evangelie. Er zal ook hulp geboden moeten worden. Maar als ons eigen vaderland in moeilijkheden verkeert, dan zal dat ook moeilijker worden. We vragen van u, de Heer, geef u eens uitkomst. Want Heer onze God, wij weten het niet meer. Maar u kunt de oplossing geven. Wij bevelen ons en ons volk en onze overheid bij u, de Heere, aan. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. Wilt u ons behoeden en bewaren, Heere? Brengen daar waar we verwacht worden. Wij vragen het ootmoedig. In de naam van de Heere Jezus Christus, koning van zijn duurgekochte gemeente. Verhoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, we zingen thans de toepasselijke psalm. Psalm 119, het derde vers. Ach, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, het derde vers. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.